In de podcast Langs de Steenweg ga ik op bezoek bij mensen die wonen, werken en ondernemen langs de A12 van Boom tot in Wilrijk. Ik luister en zij doen hun verhaal. In deze aflevering ga ik langs bij Leo de Prins. Hij is vestigingsdirecteur bij Van Mosselfort in Antwerpen. Leo en zijn team verhuisden recent naar een nieuwe vestiging op de Boomse Steenweg in Wilrijk, zodat ze hun nog beter kunnen voorbereiden op de toekomst. Na meer dan 100 jaar verlieten ze het iconische Van Mossel per Meekepand aan de Jan van Rijswijklaan om iedereen een nog betere mobiliteit te kunnen garanderen. Met een overdosis positivisme praat Leo over Van Mossel, zijn passie voor het vak en zijn blik op de toekomst. Welkom bij de podcast Langs de Steenweg.
Van Mossel is gestart als garage in 1949. Voor ons belangrijk is dat Erik Berghoff daar gestart is in 1982 als leercontractor vanuit zijn passie voor auto's. En heel kort daarna, in einde jaren 80, heeft hij de garage van Mossel al overgenomen. Ja, het is een gepassioneerde ondernemer, dus dat is al van jongs af was dat zo. In de jaren nadien heeft hij collega's, concurrenten van de buurt overgenomen. En in 2012 is hij in de B-holding met een financieel krachtige kameraad aan een nieuwe strategie begonnen, waar hij eigenlijk al voorbereidt wat hij nu aan het implementeren is om future-proof met de automobielsector in de distributie klaar te zijn. Dat betekent dat hij alle merken wou vertegenwoordigen, maar ook breder dan alleen dealerships. Ook carrosserie, leasing en dergelijke. En dat is hij niet alleen in Nederland, maar zoals je dus ook weet, ook hier in België, maar ook in Luxemburg, Duitsland, Frankrijk aan het uitrollen momenteel.
En is dat iets redelijk exclusief?
Ja, dit model is toch wel exclusief, omdat de anderen veel meer in het traditionele distributiemodel zitten. En de reden waarom dat ik ook sterk in het Van Mossel concept geloof, is net dat hij daar anders naar kijkt. Vanuit wat wil de klant, wat is het proces dat een klant doormaakt, wat is het proces dat een auto doormaakt in zijn levensfase van bouwen tot slopen. Hoe wordt die gebruikt, waar wordt die gebruikt, door wie wordt die gebruikt. Dat wordt eigenlijk afgevangen door de aanwezigheidspolitiek, zal ik nu maar zeggen, van de Van Mossel vestiging.
Mm-hmm. En welke diensten leveren jullie allemaal?
Wel, door dat concept is dat heel breed. Er zijn 300 dealerlocaties, dus de merkvertegenwoordiging is alom. En we zien dat ook in het straatbeeld bij ons, maar zeker ook nog meer al in Nederland. Dus dat is, en die evolutie is in Vlaanderen volop bezig en in het Brusselse. Dus dat is uiteraard eentje dat duidelijk is, met alles wat een dealer doet. Maar daarnaast is er ook een heel netwerk aan carrosseriebedrijven, zodanig dat dat ook in-house bij gespecialiseerde carrosseriebedrijven kan toegepast worden. Exclusief ook in het Van Mossel concept is de leasingmaatschappijen. JNT, Westlease, Directlease en Van Mossel Autolease zijn eigenlijk 4 leasingmaatschappijen die ook mee tot de groep behoren, waardoor dat een deel van het eigenaarschap, namelijk de leasingmaatschappij heeft wel wat auto's, ook in eigen huis kan gehouden worden. En daarnaast zitten we dan natuurlijk met de traditionele financiële diensten, zoals verzekeringen, financieringen, maar tegenwoordig ook nieuwe dingen zoals laadpaalinfrastructuur en dergelijke. En dat laadpaal is er nu net bijgekomen bijvoorbeeld, maar dat geeft ook aan dat er ook evoluties in zitten. Diensten van vandaag zijn niet meer de diensten van 15, 20 jaar geleden, en binnen 20 jaar zullen die weer anders zijn. En dat is een beetje de kern van gezonde bedrijven, dat is dat ze zich aanpassen aan de dingen die zich in de markt afspelen.
Jullie zaten meer dan 100 jaar op de iconische plek daar, in het Permeke-pand op de Jan van Rijswijklaan.
Ja.
Hoe komt het dat jullie uiteindelijk verhuisd zijn naar een nieuw pand?
Ja, dat is omdat het gebouw is zalig, want iedereen kent het uiteraard. Dus qua marketing en herkenbaarheid was dat top. Dus de locatie is ook top, want in het zuiden van Antwerpen is er heel veel bewoning, bedrijvigheid en zo van die toestanden. Dus er is eerst voor gekeken om daar te blijven en ons klaar te maken voor de services die ik net zei. En ook om betere dienstverlening, modernere dienstverlening te kunnen gaan. En uiteindelijk is er dan zo dicht mogelijk gekozen, en daarom dat we op een goede kilometer eraf nu zitten, om de plaats te behouden. We missen inderdaad dan die zichtbaarheid vandaar. Maar langs de andere kant krijgen we hier heel veel voor in de plaats. Want zoals je ziet is het hier een splinternieuw gebouw. Nieuwe showroom. Alles is hier echt helemaal gestript en nieuw ingericht. Ook hetzelfde voor de werkplaats. Die is totaal vernieuwd. Alles van bruggen, de poorten, de infrastructuur rond mechanieken en elektronica is splinternieuw. En dat is uiteraard wat we wilden. In dat zuiden van Antwerpen strategisch goed gelegen zijn. En ook een infrastructuur hebben die daar klaar is voor de volgende 10, 20 jaar. En dat is dan blijkbaar, de puzzel is dan toch op hier gevallen in plaats van daar.
Zodat het ook voor alle werknemers aangenaam is om hier te werken.
Ja, dat merken we nu. We zitten hier nu enkele weken nog maar. En in het begin is dat altijd wennen. Dat heb je met elke verhuis, dat ken je zelf ook. Maar nu is dat echt een verademing. Je ziet iedereen opfleuren van dat het sneller werkt, efficiënter werkt, beter werkt. Dat heb je met nieuwe apparatuur en nieuwe plaatsen.
Was dat ook een van jullie doelstellingen, om sneller te kunnen werken en efficiënter te kunnen werken?
Ja, zeker. Mensen kunnen hier veel makkelijker parkeren, dus voor de klanten is het beter. We hebben hier ook een heel totaal nieuwe wachtruimte, waar de klanten niet alleen aangenaam kunnen zitten, maar ondertussen kunnen werken. Een van onze diensten die we hier nu sterk gaan op inzetten is express service, waar mensen binnen het uur klaar zijn met het onderhoud. Wij werken dan met twee techniekers tegelijk aan zo'n onderhoud, want één uur werk is er effectief aan, maar dat wil zeggen dat bij het binnenkomen tot aan het buiten gaan, als we beloven aan jullie dat je op een uur buiten bent, dan kan, en er is een uur werk aan, dan kan dat niet. Dus door gecombineerd met twee techniekers aan één onderhoud te werken, hebben we niet alleen voor de techniekers dat het aangenamer is om met een collega samen een werk aan te pakken. Elk een half uur werken is ook de doorlooptijd verkorten. En we zijn ook efficiënter aan het omgaan met onze ruimte hier. En wij zorgen er dan ook voor dat de klant tijdens dat uur met uiteraard wifi en dergelijke interessant kan werken met, je hebt gezien, de nodige koffietjes en thees en wat versnaperingen. Dus dat maakt dat het sneller en efficiënter werken is ook voor de klant. Omdat een uurtje ergens remote gaan werken veel makkelijker is dan uw auto over en weer ergens naartoe moeten brengen, wat verloren tijd is. Dus de rit naar hier en het service moment wordt eigenlijk ook ineens een nuttig werkmoment voor de klanten.
En zo kunnen misschien ook werknemers het verantwoorden tegenover hun werkgever om te zeggen, ik kan blijven voortwerken, ik ga even naar de garage.
Klopt.
Maar ik kan wel blijven voortwerken, het is niet dat ik onbereikbaar ben.
En we merken ook dat mensen dat ook veel makkelijker overdag op die manier kunnen inplannen. Omdat, dat is natuurlijk wat we de voorbije jaren hebben moeten ondergaan, dat je anders gaat werken. En dat is een van die voordelen, dat mensen dat ook kunnen van hier ondertussen te werken, veel meer dan vroeger. Dat bestond natuurlijk al langer, maar die groep die dat kan, is ondertussen veel groter geworden.
Is dat ook een service die bij alle Van Mossels wordt nagestreefd, of is dat uitsluitend voor hier?
Nee, dat doen we met z'n allen. Dus dat is een beetje ook de filosofie van de groep, dat iets kan wel eens lokaal uitgetest worden, maar als het goed bevonden wordt, dan wordt dat ook geïmplementeerd in elke site. Wij hebben hier nu het voordeel van de nieuwste infrastructuur te hebben, maar de services worden bij alle Van Mossel garages op dezelfde manier uitgerold.
Ja, we zitten hier op de Boomse Steenweg, een steenweg met enorm veel passage, wat denk ik wel een voordeel is voor jullie. Ben je ervan overtuigd dat je op die manier ook nog meer mensen kan bereiken?
Ja, omdat vroeger, toen ik zelf begon, zat een garage echt in een centrum van een stad. Ja, daar moet je natuurlijk niet meer zitten. En het is een belangrijke, gemakkelijk bereikbare in- en uitvalsweg, is nu de ideale locatie. Dus niet alleen naar zicht, maar ook naar bereikbaarheid, naar mensen waar de mensen wonen en waar mensen werken. En daar zitten we hier echt in de in de ideale plaats voor Zuid, heel de grote Zuid-Antwerpse regio. Vanuit de stad ben je met één rechte lijn hier, maar ook alle omgevingsgemeenten zijn eigenlijk even snel hier dan dat je van het centrum van Antwerpen naar hier komt. Dus dat is, we bereiken hier echt een heel groot publiek en veel bedrijven.
Dus het zijn zowel mensen uit de stad dat naar hier komen, als mensen uit de omliggende dorpen uiteindelijk.
Ja. En we merken dat ook, dat de behoeften daarvoor anders zijn. De particulier gaat veel minder hier komen werken, maar wil wel ook wachten. De tijd dat mensen standaard een vervangwagen vroegen, dat hebben we zo 10, 20 jaar gehad, ja, dat voel je nu niet meer. Omwille van de tijdsinvestering van het over- en weerrijden is moeilijker dan het even efficiënt blijven wachten bij een kopje koffie en bij uw werk.
Jij bent sinds november vestigingsmanager hier bij Van Mossel, maar hoe lang sta je al precies in het vak?
Gelukkig is dit een podcast, dat zie je mij niet, maar ik ben natuurlijk al even in het vak. Van einde jaren 80 ben ik eigenlijk zelf Ford dealer in Lier. Ik ben daar opgegroeid, naar school gegaan en daar ook altijd gaan werken. Ook daar zijn we vroeger gestart vanuit het centrum van Lier. Zijn we in 90 naar de Mechelse Steenweg verhuisd, omwille van dezelfde beweging van toen dan. En ik heb daar samen met mijn familie altijd de garage De Prins gehad. En ik ben eigenlijk vorig jaar ingestapt in de Van Mossel Groep, omdat wij vanuit dat familiale en dat toekomstgerichte sterk geloofden in die nieuwe aanpak en die toekomstgerichte aanpak, zowel voor onze medewerkers, want daar zijn we ook met een kleine 20 mensen in totaal op de zitten op de Mechelse Steenweg, als voor onze klanten in Lier. Ik blijf nog heel veel connectie hebben met Lier, uiteraard. Mijn moeder is daar gestart in 1958 en heeft zo'n beetje een Erik Berkhoff traject gedaan op haar lokaal Liers en dynamisch niveau. En nu, sinds november, ben ik hier op vraag van de mensen van Van Mossel, omdat we hier diezelfde familiale, maar business aanpak voor Antwerpen ook graag hebben.
En jij bent dus in de sector terechtgekomen doordat je ouders eigenlijk dan hun passie hebben doorgegeven of hebben gedeeld?
Toch wel. Ja, het zit natuurlijk in jezelf, want anders doe je dat niet. Anders zou het maar erg zijn. Maar ik werk heel graag met mensen. Ik werk er ook graag aan vernieuwing, het zoeken van oplossingen. En zoals elke jonge man, zei je, uiteraard ook, auto's zijn altijd een passie, dus dat was eigenlijk een perfecte match voor mij. Maar ik voel wel dat, ik zou bij wijze van spreken ook in een andere sector kunnen terechtgekomen hebben. Want mijn scope is vooral het oplossingen zoeken, het een team aansturen en leiden. Ik voel dat ook dat goed gewerkt heeft in Lier, dat dat hier ook heel werkt. Goed werkt in Wilrijk, dat hoe beter je met mensen samenwerkt in je team van medewerkers, hoe beter dat je ook de oplossingen kan geven aan klanten. En die feedback van klanten, goed geholpen te zijn, dat is gewoon zalig. Hè. Dat is waar je voor werkt. Hè.
Ja, in Lier was er een enorm familiaire sfeer. Is dat hier ook nog zo?
Ja, dat is hier eigenlijk ook zo. Hè. Dus het is niet omdat je familie bent van elkaar, dan kan je inderdaad zeker en vast die familiale sfeer hebben. Maar tussen mensen die geen familie zijn van elkaar, kunnen volgens mij zeker zoveel familiale sfeer hebben. En dat is hier ook zo. De klik met de medewerkers, trouwens, alle medewerkers van bij Permeke zijn naar hier gekomen. Er zijn een paar aanvullingen, er zijn een paar veranderingen, maar 80% is hetzelfde gebleven. En je voelt dat die mayonaise, die pakt goed. Hè. Dus dat is, dat werkt goed. Ik kom echt met die mensen heel goed overeen. En ik denk, zij hebben ook bij mij. Hè. Dus, en je voelt dat onderling heel goed werkt. Ondertussen zijn er ook twee nieuwe service advisors, heel jonge mensen, Bram en Linse, die met Roy, die als de serviceverantwoordelijke, die al jaren ervaring heeft als serviceverantwoordelijke. Ja, dat is dat complementaire, maar ook daar pakt die mayonaise heel goed uit.
En dat iedereen toch wel een passie heeft uiteindelijk ook wel voor auto's bijvoorbeeld.
Want ja, zeker.
Anders kan je hier denk ik toch niet aan de slag gaan.
Ja, als technieker is dat superbelangrijk dat je gepassioneerd bent met je vak om die dingen op te zoeken. Ook voor hen is die voorbije 20, 30 jaar, dat is een gigantische evolutie. Daar waar je vroeger van bijna zuivere mechaniek en basis auto-elektronica komt. En die opleiding die is bijna 20, 30 jaar heel stabiel gebleven. De laatste 10 jaar is dat in een gigantische stroomversnelling geraakt. Dat is ook de reden waarom dat onze infrastructuur hier anders is. Zonder goede internetconnectie, waarbij dat je je diagnoseapparatuur kunt aansluiten en kunt connecteren met de Ford service en de auto zelf, sta je nergens niet meer. Al het opzoekwerk is daarin. Een auto is meer en meer een rijdende computer al geworden. En ja, dat staat niet stil. Dus waar we nu op inzetten, daarop zijn over de air updates. Waardoor dat mensen... Nu wordt er nog heel veel naar hier gekomen om updates te doen. Ook dat is iets dat op termijn niet meer zo zal zijn. Maar je computer gaat ook niet naar de computerwinkel voor een update te doen. Dat doe je zelf. Dus natuurlijk zullen er sommige updates... heb je wel uw PC-technieker voor nodig. Dezelfde logica en denkwijze ga je een beetje moeten verwachten van een auto-elektronica. Waarbij dat wij in de auto-elektronica van een auto kunnen gaan kijken, ook al staat de auto niet hier, dat is iets dat we nu al startende zijn, zeker en vast voor de MEG-E's, onze puur elektrische, en ook alle andere puur elektrische, maar alle geconnecteerde voertuigen, en daar zijn er ondertussen al miljoenen Fords die geconnecteerd zijn, die krijgen alsmaar meer mogelijkheden. Die connectie is van en bij de levering gemaakt, maar de services breiden constant uit. En dat is dat... vroeger was het zo dat een foutmelding kwam op het scherm met een lichtje en al de rest moest een technieker beginnen uitzoeken hier in de garage. Nu wordt die gelogd en wordt die gelogd niet alleen in de auto, maar ook in een server bij Ford, zodat wij daarop ook kunnen connecteren en zien, toen heeft de klant dat gemeld als zijn of haar ervaring, wel, wat is de melding die de auto eraan gegeven heeft? En zo kunnen we veel sneller weten wat er op dat moment voorgevallen is en naar de oorzaak gaan zoeken. Of, en in de toekomst zal dat zo zijn, wordt misschien de oorzaak en de oplossing misschien al automatisch door datalogica aangeboden. Maar dat maakt dat een technieker veel meer een elektronica-specialist is geworden. Maar het blijft natuurlijk een rijdend iets, uw PC niet. Dus de combinatie met mechanica en elektronica gaat wel blijven. Het blijft tenslotte een rijdende wagen.
Voilà. En veiligheid is daarbij toch dan wel het belangrijkste, uiteraard. Ja.
Klopt. En daar zijn de veiligheidselektronica, alle veiligheids... technologieën die erin zitten, hoe langer hoe belangrijker. Hè? Want die auto laten starten en rijden, zeker voor een elektrische auto, dat is altijd maar simpel en simpeler geworden. Maar het zijn de veiligheidsaspecten, de comfortaspecten, de dingen die wij meer en meer verlangen van alleen van A naar B gaan, maar op de manier waarop, dat maakt het terug wat complexer dan het eenvoud van dat elektrische auto. Dus, waarbij dat... het ook zo gaat zijn dat auto's met elkaar gaan praten tijdens het rijden. En dat wat we nu zelf moeten kijken van en misschien niet altijd kunnen zien dat een auto van achter een hoek komt en dat we een kans hebben op een ongeval. Ja, als auto's tegen elkaar zeggen dat ze op hetzelfde moment naar eenzelfde punt aan het rijden zijn, dan kunnen ze ook dingen vermijden die wij als mens niet kunnen weten. Wat heel de sfeer van de tijdsgeest nu is, zo wat veel doemdenken en wat komt er allemaal op ons af, wat maken we allemaal mee? Maar eigenlijk zijn er ook heel veel dingen die dat losbreken en waar dat er veel kansen komen en waar ik heel veel verbeteringen zie die er gaan komen in de komende weken misschien, maar zeker maanden en jaren, naar veiligheid toe, naar mobiliteit toe. Want ja, als je weet dat er nu, dat zien we nu ook al in alle apps die dat ons erover informeren van Waze-achtige toestanden, worden de wegen al beter benut, omdat het beter gespreid is. Maar ook, ja, mensen zullen die technologie gebruiken om op voorhand te plannen van oké, ik rijd, zoals dat we nu ook al doen, wat vroeger of wat later, waardoor dat er minder ochtendspits zal zijn, minder avondspits, minder bottlenecks op bepaalde plaatsen. Je zou zelfs kunnen denken van als alle auto's met elkaar geconnecteerd zijn, hebben we dan nog wel verkeerslichten nodig. Want dan rijdt de ene wat sneller, de andere wat trager. We passeren elkaar en we zijn niet blijven stilstaan. Waardoor er ook minder bottlenecks gaan gecreëerd worden. Ja, dus ik zie wel wat mogelijkheden. Het zal niet voor morgen zijn, maar toch wel voor overmorgen.
Maar denk je dat doemdenken misschien te maken heeft dat mensen misschien te weinig kennis hebben over het vak of over het onderwerp en dat er misschien betere communicatie soms moet zijn of om hen te informeren, zodat ze zo'n dingen weten, dat eigenlijk eerder positief evolueert dan negatief. Het is misschien ook vaak dat ze bang zijn voor verandering. En...
Voilà, ik denk dat we met z'n allen altijd bang zijn, dat ze een beetje eigen aan ons hebben. Zijn. Hetgeen dat we kennen is altijd het meest vertrouwde, dus is dat veilig. Iets dat ongekend is, is daardoor onveilig in onze ideeën, dus doemdenken. En nu krijgen we ook heel veel informatie binnen. Moeten we meer als mens meer informatie verwerken? Dat alleen is ook al onzekerheidsgevoel. Dus ik denk dat we dat niet kunnen vermijden. Door meer informatie te geven, worden de mensen onzeker en wordt er wat slogan-info gegeven in plaats van echt diepe info. Maar ik denk dat er wel, ja, we zullen wel zien. Ik denk dat 30 jaar geleden mensen ook aan doemdenken aan toen waren. En uiteindelijk denk ik dat we nu, buiten dat er inderdaad wel wat ongemakjes geweest zijn de laatste jaren, dat ga ik niet onder stoel of banken steken, dat moet ik wel herkennen. Maar uiteindelijk, ja, we zijn terug beter aan het leven. En ik denk dat we misschien op heel veel zaken gewoon in de beste tijd wel ooit leven, maar ons idee is er anders over. Dus misschien is er ook wel een mindset switch in wat meer positieve dingen nodig daarvoor.
Dat er heel snel dingen veranderen ook vaak, waarschijnlijk.
Voilà, snelheid is ook altijd iets dat mensen afschrikt. Hè. Dus, maar ja, als ik zie mijn grootmoeder, die ging te voet van het een naar het ander. Hè. En nu, wat wij nu kunnen doen op diezelfde tijd, we doen ook veel meer op korte tijd dan vroeger. Dus ja, ik denk dat onze kwaliteit, we moeten ervoor waken dat we niet oververgaloperen in een aantal dingen. Maar mijn algemeen beeld is eigenlijk eerder positief dan negatief. Hoor.
Hoe sta je tegenover de huidige situatie in de automobiele sector? En je leest niets anders dan lange leveringstermijnen, stijgende prijzen.
Ja, ik kan niet zeggen daar dan weer dat we de beste tijd ooit meemaken, inderdaad. Maar ook daar vinden we onze draai wel in. En niet iedereen gaat er zijn draai in vinden. Dus dat betekent dat het weer, ja, het zal weer een beetje een schifting worden daarin. Daar ben ik zeker van. Klanten, wij hebben ons echt radicaal moeten aanpassen van een bijna overstoksituatie, waarbij dat we onze stok kwijt moesten, naar een grandioos stoktekort momenteel. We moeten zelfs moeite doen om onze showrooms te vullen. En we moeten de mensen uitleggen dat je voor sommige wagens echt tot een jaar of langer moet wachten. En dat is soms haalbaar, maar ja, natuurlijk, als je een ongeval gehad hebt, is dat niet altijd haalbaar. Bedrijven kunnen zich daar, en mensen moeten zich daarop in het algemeen aanpassen. En gelukkig is dat nu in de markt, vorig jaar nog niet. Vorig jaar was dat nieuwe informatie, als de mensen voor een nieuwe auto kwamen kijken om binnen 2 maanden te veranderen, dan was dat een shock als we moesten zeggen, het is een jaar wachten. Nu is dat algemeen geweten en zien we dat mensen ook al sneller naar hier komen. Dus ja, wat dat moeilijk was, begint zich ook wel een beetje in oplossingen aan te bieden, dat de leasingmaatschappijen, bedrijven een jaar voordat een auto uit dienst gaat, hun bestuurders zeggen van, ga nu kijken, want dat duurt een jaar. En dan is dat ineens niet meer een drama. Maar er zijn nog altijd wel moeilijke situaties. En dan zorgen we voor mobiliteitsoplossingen. Dan kunnen we misschien een korte lease-periode aanbieden voor een tussentijd of een tweedehandswagen. Er zijn wel wat mogelijkheden. Alhoewel dat het niet altijd het eerste is wat je normaal in gedachten hebt, maar we zoeken altijd naar oplossingen en wij moeten ons ook aanpassen daaraan. We zien ook dat de merken zelf hun distributiemodel willen aanpassen. Zij willen natuurlijk ook wat kostenbesparend werken en we zien dat daar van de fabriek tot de eindklant, dat er wel wat stapjes tussen zitten en de lokale dealer is nodig, maar hebben zij dan ook in elk land nog vertegenwoordigingen nodig? Moet daar nog veel in hun eigen structuur tussen zitten? Als ze dat willen combineren met online sales, waarbij dat ze rechtstreeks een auto willen aanbieden op het net, ja, dan hebben ze misschien zelf hun eigen tussenlaagjes niet meer altijd nodig. Dus we merken dat daar toch wel wat aanpassingen aan dat zijn. En dan ook daar zal het zoals Darwin zijn, hè, die zich het beste kan aanpassen, die blijft bestaan. Hè.
Als iedereen binnenkort moet overschakelen naar een elektrische wagen, denk je op dit moment is dat nog een vrij duur alternatief. Denk je dat iedereen binnenkort nog een wagen gaat kunnen kopen?
Ik denk niet dat iedereen nog een auto gaat willen kopen. Ik denk dat, we zien dat ook wel, als we zien nu op straat hoeveel auto's dat er stilstaan, er zijn wel, ook daar zullen we wel zien dat er evoluties komen. Als ik nu echt 20 jaar verder zie, dan gaan we misschien veel meer in een deelgebruikssysteem zitten. Onze auto's zullen flexibeler gebruikt worden. Ook andere vormen van mobiliteit, van personenmobiliteit, zullen flexibeler op elkaar ingespeeld worden, bij wijze van spreken. Wij kunnen als mens de laatste paar 100 meter stappen naar een auto of naar waar we moeten zijn en dan een rit doen en dat laatste stukje daar ook weer verder stappen of niet voor de deur stoppen, dat kan ook zijn. Maar, dus ik denk dat we daar moeten zien van mensen gaan dat flexibel doen, op verschillende manieren. En ik zie dat veel meer gebruiksmobiliteit dan bezitsmobiliteit. Maar ja, een salariswagen van vandaag, waar dat zo'n beetje het grote Belgische fenomeen is, dan is hem ook niet van u. Maar je gebruikt hem wel. Dat is ook al een beetje een andere manier van, ik koop hem zelf, hij zit in mijn loonpakket op dat moment. Dus die mobiliteit is te belangrijk voor ons leven. Mobiliteit gaat niet achteruit gaan. Ik zie mobiliteit wel optimaliseren. Maar bij pakjes is dat iets anders. Een pakje kan niet in een auto stappen, of eerst een stukje te voet doen, dan in een auto stappen en dan met de bus nog rijden, bij wijze van spreken. Een pakje zal moeten vervoerd worden van A naar B. Dus ik zie een andere evolutie van ons om met automobiliteit om te gaan dan met bestelwagenmobiliteit. En bij ons in het merk Ford zien we dat de verschuiving daar heel sterk is. Dat we veel meer innovatie en extra modellen zien bijkomen. Die zijn er al trouwens, van heel kleine bestelwagens tot heel grote, tot heel specifieke ombouw in elk segment van vervoer, van voeding, van grote pakjes, kleine pakjes, bouwmaterialen, aannemers. Dat is allemaal een andere vorm van bestelwagen invulling. Dus daar zal dat aanbod nog vergroten en verdiepen. Bij personenwagens zien we misschien een overgroei van verschillende modellen. Dat is ook niet zo belangrijk eigenlijk, van in welke vorm van auto dat je ziet. Emotioneel is dat heel belangrijk, maar naar je mobiliteit speelt dat niet veel plaats. Als je een taxi neemt, ga je ook niet zeggen, nee, die taxi neem ik niet, want die heeft een verkeerde kleur. Dan wil je gewoon zo snel mogelijk op die nieuwe plaats terechtkomen. Dus daar zal onze mindset ook wel veranderen. En dat is ook de reden waarom dat we zien dat Ford zal 9 nieuwe puur elektrische auto's uitbrengen tussen nu en 2024. Want in 2024 zullen die er zijn. En van die 9 zijn er 4 personenwagens en 5 bestelwagens. Dus ook daar zien we dat die elektrificatie ook in de bestelwagens niet achter zal blijven. En in een stad zullen pakjes moeten gebracht worden, zal een aannemer naartoe moeten kunnen geraken en zo van die toestanden. En daar zal er ook verwacht worden dat dat elektrisch zal gebeuren. Dus dan moet uiteraard een merk ook klaar zijn en Ford zal er dus ook klaar voor zijn om dat, tegen dat het moet, ook het voldoende aanbod te hebben.
Ja, mobiliteit blijft natuurlijk wel de basis. Op dit moment heeft een auto misschien soms ook nog met status te maken. Misschien dat dat in de toekomst dat dat er meer uitgaat, dat mensen een wagen of een bepaalde wagen aankopen om hun status te tonen of
die kans zit erin.
Ja, op termijn misschien minder aandacht aan besteden.
Maar ik zie ook wel wat mobiliteitspakketten met al dan niet bepaalde services. En daar zal misschien dan ook wel wat visibiliteit rond. Een dure service zal misschien een ander type voertuig zijn dan een goedkope service. Maar uiteindelijk is ik denk dat ondertussen onze mindset, onze behoefte aan mobiliteit echt wel een basisbehoefte geworden is. Je wil veilig wonen, je wil veilig kunnen leven, je voeding moet veilig en comfortabel en kwaliteitsvol zijn, maar die mobiliteit hoort daar even goed bij. Iemand die niet over mobiliteit kan beschikken, heeft een vorm van armoede. Dus ik denk zeker en vast dat mobiliteit belangrijk zal zijn, op welke manier ook. En dat zal voor iemand die in een landelijke omgeving woont anders zijn of anders ingevuld moeten worden dan voor iemand die in de kern van Antwerpen woont. Dus daar zal de behoefte anders zijn en zal ook de invulling dan anders zijn.
Mm-hmm. Op welke manier zet Van Mossel in op groen rijden?
Wel volop door die EV's, dus die groene modellen, die laadpalen, maar ook door alternatieven aan te bieden die groen zijn of groen worden. Want het is niet zo dat net daarin zit ook wel die snelheid van delen, van een leasewagen aanbieden voor iemand die zonder zit. Vergroening is voor mij niet alleen elektrisch rijden, maar is echt het totaalpakket daarin. En het is dat net groenere financieringen zullen er ook belangrijk in worden. Dus soms is het niet altijd zichtbaar.
Mm-hmm. Ja, het is dan misschien moeten we vaak de vraag stellen, wat is groen zijn of precies? Hè? Want het is inderdaad makkelijker om te zeggen, maar het is maar bijvoorbeeld als je zonnepanelen op je huis hebt liggen of inderdaad elektrisch rijdt, dat is dan voor bepaalde mensen groen zijn, maar het is veel meer dan dat, denk ik. En
klopt. Alleen maar hoeveel auto's er gewoon stilstaan, is ook niet groen. Zelfs als het elektrische zijn die stilstaan. Dus het mobiel houden van de klant, voor mobiliteitsoplossingen zorgen voor de auto's en de mensen, is zeker zo'n groene gedachte dan de brandstof of de elektriciteit die ze verbruiken.
Ja, het gaat misschien vaak over duurzaam zijn en efficiënt zijn en misschien eerder nadenken. En dat is iets wat je met elektrisch rijden misschien wel moet doen. Je moet nadenken voor je stappen onderneemt of naar een bepaalde locatie rijdt, want het kost wel wat tijd om een wagen op te laden natuurlijk. Dus.
Klopt, maar we hebben ook tijd, hè, want we slapen ook en ondertussen gebeuren er dingen. Ik rijd nu ondertussen al een tijdje met een elektrische Mach-E. Dat is gewend aan de nieuwe manier van, maar hoe comfortabel, hoe stil die auto rijdt en hoe hoe snel dat je kan vinden in die manier van laden, is toch wel prettig. Ja, dat is, kan het eigenlijk iedereen aanraden, zeker en vast.
Nog even over de nieuwe locatie. Kunnen mensen dit komen bezichtigen?
Ja, zeker en vast. En het Hemelvaartweekend hebben we een warm welkom weekend voor de buurt, waar we mensen echt laten binnenkomen in de garage. Dat is echt een beetje een familie-gezinsactiviteit kinderen en familieleden te laten kennismaken, want ze hebben het hier wel zien veranderen, ze hebben hier zien werken, maar ja, ze zijn natuurlijk niet binnen geweest. En dan nodigen we ze heel graag uit om binnen te komen kijken. Trouwens, iedereen mag altijd binnenkomen kijken, op elk moment van de dag. Maar dat is zeker en vast ook een open dag. Het zijn twee open dagen, de donderdag en de zaterdag van het Hemelvaartweekend, dat we de deuren wagenwijd openzetten voor iedereen die rondom ons woont, ons heeft zien veranderen en graag wil komen kennismaken. En waar dat we graag ook laten zien hoe wij klaar zijn om service te kunnen bieden en mobiliteit te kunnen bieden voor de toekomst.